KRO. De beat. De Olympic Studios in Londen. Eigenlijk ben ik er om een reportage te maken van een band die daar een album aan het afmixen is. In de gang zijn ze aan het tafelvoetballen met een iets oudere jonge man die mij wenkt.
Kom even meedoen, we komen een man tekort.
Ik pak een hendel en geef een voorzet. Mis. Hij heeft de bal. Hij maakt een behendige zijdelingse beweging. Goal! Ik geef de man tegenover mij een hand. Hallo, zegt hij. Ik ben Erik. Eric Clapton. De tranen van een gitaargod. In 1986 ontmoet ik Eric Clapton nogmaals. Ditmaal voor een kort gesprek. Een wonderlijk gesprek, want ik maak in die tijd het radioprogramma Weeshuis van de Hits met het kleine jongetje Morrison erin. Morrison is een weeskindje. En als er dan ook een artiest te gast is in het programma, is de eerste vraag die Morrison stelt: Are you my mommy? Of Are you my daddy?
Al die artiesten komen natuurlijk niet echt logeren bij het Weeshuis van de Hits. Ik zoek die artiesten op tijdens hun bezoek aan Nederland en stel hen dan de mommy of daddy vraag. Om de artiest in de juiste sfeer te brengen, stel ik de vraag altijd met een beetje kinderlijke intonatie. Zangeressen als Diana Ross of Sheena Easton barsten dan meestal in lachen uit, want ja, daar zit dan zo'n volwassen journalist met een pruilipje te vragen of jij zijn mommy bent. Ook Eric Clapton stel ik de vraag. Hij reageert met een lange stilte. Zegt dan, ik ben je vader niet, Morrison. Maar stop maar met zoeken. Richt je maar op de mensen die van je houden. Bij hen kan je schuilen. Dat was Eric Clapton met zang van Yvonne Elliman. Toen ik in 1986 aan Eric vroeg als stand-in voor het weeskindje Morrison, Are you my daddy? Toen volgde er een lange stilte. Maar hoe kon ik het ook weten? Pas in 2007 zou Clapton die lange stilte invullen met zijn autobiografie. Waarin hij vertelt dat hij pas na enkele jaren begreep dat de mensen bij wie hij woonde en die hij vader en moeder noemde, in werkelijkheid zijn opa en oma waren. En dat zijn broer, die in feite zijn oom was, groot gelijk had als hij Eric soms een little bastard noemde. Het was iets waarover niet gesproken werd. Maar Eric's moeder was nog maar 16 toen ze in verwachting raakte van een passant. En ze had Eric in bewaring gegeven bij haar vader en moeder, zijn opa en oma. Eric Clapton was dus, net als Morrison, een weeskindje. Maar dan echt. In 1986 zou trouwens Eric's eigen zoontje geboren worden, Connor, die later door een val uit het raam om het leven zou komen. Als ik in de autobiografie naar een foto van Connor kijk, schrik ik. Het is twee druppels water, het jongetje Morrison.
Oh, come back, baby. Oh, mama, please don't go. Child, the way I love you. Well, you'll never know. Oh, oh. Oh, oh. Come back, baby. Yeah, yeah. Let's talk it over one more time. Admit, baby, that I'm wrong. Don't you know, baby, child, you've been gone too long. Oh, oh, come back, baby. Yeah, yeah, let's talk it over. One more time. Oh, now. I said if I could holler I'm like a mountain jack, but I'd go up on the mountain. People, I'd call my baby back.
Eric Clapton. De tranen van een gitaargod. Ripley, een plattelandsdorp onder de rook van Londen. Eric Clapton woont aan de Green 1, direct aan het dorpsplein, in een van de kleine armhuisjes. Buiten is het toilet en hij mag eens per week douchen bij een tante in Guildford. Je bent nog maar 4, je draagt geleende kleren en je slaapt thuis op een kampeerbed dat nu eens boven en dan weer beneden staat, nagelang de visite die blijft slapen. En ze praten over je, de tantes en ooms die zondags op bezoek komen. Ze praten altijd over je, waar je bij zit, alsof je niet bestaat. Je woont in een huis vol geheimen. Op een dag dringt de waarheid tot je door, als je hoort hoe een tante aan je moeder vraagt, terwijl ze op jou wijst. En al iets van zijn moeder gehoord? Eric Clapton moest wennen aan de nieuwe gedachte dat zijn moeder in werkelijkheid zijn oma was. En zijn vader, zijn opa. Zijn broer Adrian was in feite dus zijn oom. Zijn echte moeder heette Patricia. En hij was in 1945 geboren uit haar korte bevrijdingsaffaire met een Canadese piloot. Ze hadden elkaar ontmoet na een dansfeest waar deze Edward piano speelde in een bandje. Toen Patricia zwanger bleek te zijn, wilde de piloot, die in Canada keurig getrouwd was, niets meer van haar weten. Opa en oma Jack en Rose ontfermden zich over hun dochter. En Erik werd op 30 maart 1945 geboren op een zolderkamertje, in het geheim. Patricia verdween om ergens anders de draad van haar leven weer op te pakken, zonder haar pasgeboren zoontje. Het was echt een schande dat ik bestond, herinnert Clapton zich in zijn autobiografie. Mijn grootouders waren lief voor me. Maar voor wat betreft mijn afkomst was er een soort geheimhoudingscode. Iets van, we hebben het er niet meer over. Ik herinnerde iedereen in de familie eraan dat de mens zwak is. En dat maakte in iedereen een soort kwaadheid los zodra ik maar in de buurt was. Ik trok mezelf terug en bedacht voor mezelf een personage. Johnny Malingo. Een echte man waarop alle ellende van de wereld afketste. Ik kroop weg in Johnny als het te moeilijk werd. En bleef daar schuilen tot de storm weer ging liggen.
I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't. A commotion when you come to town. Give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. Got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. So what I want you to see, that I still love you, it just helped me. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know your promises?
Thuis is Erik een jongetje dat aan de ene kant verwend wordt, aan de andere kant omgeven is door het stilzwijgen van de schande. Maar in het dorp heeft hij een gelukkige jeugd met zijn vrienden Guy, Stuart en Gordon, die allemaal in dezelfde huizen aan het dorpsplein wonen en waarmee hij rondrijdt op de fiets. In de zomer gaan ze meestal naar de rivier even buiten het dorp. Of naar de Fuzzies, een bos waar ze cowboy en indiaantje spelen. Of Duitsertje en Engels. Sommige stukken bos zijn zo dicht begroeid met bremstruiken dat je er makkelijk kan verdwalen. Ze noemen dat de verloren wereld. als Erik Elvis spelen ze vaak kussenjacht met de meisjes. Die moeten zich dan verstoppen en als je er een vindt, mag je haar kussen. Dat ging goed tot Erik in het bos een zelfgemaakt pornoboekje vond van een vriendje dat al wat wijzer was. Daar stonden allerlei geslachtsdelen ingetekend. En er stonden stoere zinnen ingeschreven waarvan Erik bij benadering niet wist wat ze te betekenen hadden. Tot dan toe wist hij niet beter dan dat jongens en meisjes gewoon hetzelfde waren. Maar nu was hij nieuwsgierig geworden. Hij durfde het niet rechtstreeks aan een meisje te vragen. In plaats daarvan verzamelde hij al zijn moed en vroeg toen aan het meisje in de bank voor hem: "Heb je zin in een beurt?" Dat was een zinnetje uit het vieze boekje wat hij had gevonden. Na school moest Erik bij de hoofdmeester komen en beloven het meisje zijn verontschuldiging aan te bieden. Daarna kreeg hij 6 stokslagen. Huilend verliet hij het kantoor. En vanaf dat moment zou hij jarenlang seks met straf blijven associëren. Met schaamte en pijn.
I'm just a bad boy. I'm the cat that scratches and I'm like a dog that bites. I'll be your box of matches, baby, when you need a light. I'm just a bad boy. Long, long ways from home. But I ain't got nobody to bury me when I'm dead and gone. I used to have a little girl, only 16 years old, but her mom and dad put me way out in the cold, yeah. I can't stay here no longer, my luck is running slow, gotta keep on moving, but I ain't got no place to go, I'm just a bad boy.
De eerste muziek die Eric Clapton hoort is Two Way Family Favorites. Een verzoekplatenprogramma voor de Britse soldaten in Duitsland. Dat werd op zondagmiddag uitgezonden precies tijdens de lunch bij Eric thuis. Dan had oma Roos gebraden rundvlees gemaakt. Yorkshire pudding met aardappelen, erwten en worteltjes. En na pudding met gedroogde vruchten. Het zal voor Eric Clapton altijd verbonden blijven met Guy Mitchell, John Lucky, Stan Kenton en Victor Sylvester. Op zaterdagochtend luistert hij naar een kinderprogramma, Children's Favorites, met liedjes als Big Rock Candy Mountain en Nelly the Elephant. Maar ook Chuck Berry met Memphis, Tennessee en Sonny Terry en Brownie McGee.
Me and old Sonny, we seem to pay it off.
For a higher debt, man.
Just walk on.
Well, let's go.
Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, I say walk on, I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Well, your mind gets worried when your shoes get thin. Don't know where you're going, but you do know where you've been. Walk on, walk on, walk on.
I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. I see so many people happy, I can't get used to happiness. Maybe it is true, happiness is not for me, I guess. I'll walk on, walk on, walk on, I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Walk on, sonny boy, walk on, boy.
Eric Clapton is 9 jaar in 1954 als zijn leventje in de harmonie van het dorpje Ripley wreed wordt verstoord. Na al die jaren duikt namelijk opeens zijn moeder op in zijn leven. Ze is inmiddels getrouwd met een Canadese soldaat, Frank McDonald. En ze heeft twee jonge kinderen bij zich, Brian en Cheryl, van 6 en 1. We haalden mijn moeder af van de boot in Southampton. Er kwam een elegante, charismatische vrouw van de brug gelopen, die haar kastanjebruine haar hoog had opgestoken naar de mode van de tijd. Ze was heel knap, hoewel ze iets kouds uitstraalde, iets kils. Ze had dure geschenken bij zich die haar man Frank had opgestuurd uit Korea, waar hij tijdens de oorlog gelegerd was. We kregen zij die jassen met draken erop geborduurd, lakdozen en meer van dat soort dingen. Op een avond, toen we met z'n allen in de voorkamer van ons huisje zaten, zei ik ineens tegen Patricia: mag ik je nou mama noemen? Er volgde een afschuwelijke, gênante stilte. De spanning in de kamer was ondraaglijk. Toen zei ze op een pseudo-vriendelijke toon: Erik, ik denk dat het beste is als je je grootouders papa en mama blijft noemen, na alles wat ze voor je gedaan hebben.
Myself.
Are you my mommy? Ja, dat was de vraag die ik Morrison liet stellen. En ik begreep de lange stilte niet bij Eric Clapton. En nu begrijp ik hem maar al te goed. Een jongetje van 9 vraagt aan zijn moeder of hij haar mama mag noemen. En ze wijst hem af. Als er bezoek is, moet hij zeggen dat ze zijn oudere zus is. Omdat niemand mag weten dat hij een bastaard is. Als ze langer blijft logeren, die mooie maar ongenaakbare vrouw, zal Eric roepen dat ze weg moet gaan. Dat hij er spijt van heeft dat ze ooit gekomen is. En zijn betrekkelijk idyllische leven heeft verstoord. Eric heeft zichzelf al een beetje gitaar leren spelen op een goedkope Duitse Hoyer-gitaar. Tot bloedens toe, want de ijzeren snaren staan te ver van de toets af. Als hij het dorp Ripley heeft verlaten en op school gaat in Holyfield, vlakbij Londen, koopt Eric in Kingston een Amerikaanse gitaar op de rommelmarkt. Een droomgitaar waarmee hij als een echte beatnik in de Londense cafés zal gaan spelen. Totdat hij eenmaal in het café zit en toch te verlegen is om het echt te doen. Als Eric in Londen naar de Kingston School of Art gaat, komt hij steeds meer beatniks tegen. Het is vlak voor het hippie-tijdperk en alles draait om de muziek die er in clubs en pubs gespeeld wordt. Drugs worden er niet gebruikt, er wordt zelfs matig gedronken. Soms pakten we met z'n allen de trein en gingen we naar Londen, naar de pubs en folkclubs in Soho. Zoals de Duke of York. Ik ontmoette daar gelijkgestemde zielen. Long John Baldry was de vaste klant. En wie er toen al vaak zong, dat was Rod Stewart.
If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight-faced while I cried, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself.
Eric Clapton, de beste gitarist aller tijden. Hij wordt zelfs God genoemd vanwege zijn almachtige vingervlugheid. Of Slowhand, vanwege zijn lome spel bij tijd en wijle. Ik heb vrouwen bij het zien van zijn spel horen verzuchten: ik wou dat ik heel even die gitaar was. Vreemd genoeg bekent Erik zelf dat hij nog steeds onhandig is met vrouwen. En dat hij dat altijd eigenlijk is geweest. In Soho scheepte een vriend hem op met de vriendin van zijn afspraak voor die avond. Als Erik probeert een hand op haar borst te leggen, maakt ze een scène. Erik Clapton wordt alweer afgewezen door alle vrouwen van de wereld. Pat, mag ik je mama noemen? Ook zijn tactiek om zich lam te drinken voordat je meisje gaat versieren werkt niet echt. Het voordeel is wel dat hij zelf de afwijzing niet echt helder meer meemaakt. Met gitaarspelen gaat het beter. Bluesmuziek voelde voor Erik vanaf de eerste noot als een soort thuiskomen. De blues lijkt rechtstreeks toegang te hebben tot zijn zenuwgestel en kalmeert hem. Als hij ergens blues heeft gehoord, gaat hij net zo lang zitten oefenen tot het ergens op begint te lijken. Of beter gezegd, tot hij een letterlijke kopie kan spelen. Hij probeert, net als Muddy Waters, 3 snaren tegelijk te pakken. Het moeilijkste is om jezelf te begeleiden met je duim, terwijl je met de andere vingers een soort van solo speelt. Zo doet zijn grote voorbeeld Big Bill Broonzy het in Key to the Highway. Clapton. De tranen van een gitaargod. De beatmuziek van 1963 zette de deur open voor veel nieuwe bands. De Searchers, de Kinks, de Who, de Animals. Maar Eric Clapton voelde zich geen deel van die nieuwe stroming. Integendeel. De Beatles maakten een bliksemstart en iedereen wilde op hen lijken. In het hele land kleedden de mensen zich als hen, speelden als hen, klonken als hen en leken op hen. Ik vond het afschuwelijk. Misschien wel omdat het bewees hoe volgzaam de mensen zijn. En hoe makkelijk ze bereid zijn die artiesten tot goden te bombarderen. Terwijl de meeste artiesten die ik bewonderde roemloos waren gestorven. Al die bluesmuzikanten, vaak zonder een cent, eenzaam. Ik kreeg het gevoel dat de muziek waar ik in geloofde voortaan kansloos was.
When it rained 5 days and the sky turned dark as night. When it rained 5 days and the sky turned dark as night. Then trouble taking place in the lowlands at night.
Eric's eerste bandje heette The Roosters, maar ze bestaan maar een jaar. Ze geven hun afscheidsconcert in de Marquee, een jazzclub aan Oxford Street, waar steeds meer rhythm and blues te horen is. Elke zondagavond ging ik erheen, schrijft Eric Clapton in zijn autobiografie, want dan was het bluesavond. Ik nam de trein naar Waterloo en daarna de metro naar Oxford Street. Omdat ik zelden ergens kon overnachten, liep ik meestal tot zonsopkomst door de straten en nam dan de eerste trein naar huis. Het was in de Marquee dat Eric John Mayall tegenkwam. En bij een concert van Alex's Corner ontmoette hij Mick, Keith en Brian van de Rolling Stones, die toen nog uitsluitend rhythm and blues speelden. Eric raakte bevriend met Mick. Ja, die liep altijd met een microfoon in zijn zak, een Reslo. En ik leende die van hem tijdens een optreden in Richmond, toen ik alleen met een drummer op het podium stond en nummers van Chuck Berry wilde spelen. Mick, Keith en Brian speelden waar ze maar konden. Af en toe verving ik Mick als die een zere keel had. Aanvankelijk speelden ze voor een handjevol mensen, maar binnen 4 weken waren het er honderden geworden. Op een avond kwamen de Beatles langs om naar de Stones te kijken. Ze hadden net Please Please Me uitgebracht en dat was een grote hit geworden. De Beatles liepen de zaal door en gingen vlak voor het podium staan. Ze droegen allemaal lange zwart leren overjassen en hadden dezelfde haardracht. Zelfs toen al hadden ze een geweldige uitstraling. Maar wat ik wel vreemd vond, was dat ze podiumkleding leken te dragen in hun vrije tijd. En op de een of andere manier stoorde me dat. Maar ze leken wel vriendelijk. En er was tussen hen en de Stones duidelijk sprake van wederzijdse bewondering. Dus ik denk dat het logisch was dat ik jaloers was op de Beatles en hen beschouwde als een stelletje zeikstralen. De club waar de Stones elke zondagavond spelen heet The Crawdaddy. Maar meteen als de jongens hun eerste hit hebben, laten ze zich daar niet meer zien. Eigenaar Giorgio contracteert een andere band voor de zondagavonden. The Yardbirds van zanger Keith Relf. Die spelen tenslotte ook rhythm and blues. En als hun gitarist dreigt op te stappen, vragen ze Eric Clapton om eens bij een repetitie te komen kijken. Als de Yardbirds in het voorprogramma van de Beatles spelen, raken George Harrison en Eric in een druk gesprek verwikkeld over gitaren en snaren. Ze zullen jarenlang bevriend zijn, hoewel daar in het begin nauwelijks tijd voor is, omdat de Beatles simpelweg in een andere wereld leven dan Eric. Zij zijn sterren en worden steeds beroemder. Zelf begon ik, schrijft Eric, als reactie steeds meer en meer purist te worden. Ik begon een weerzin tegen popmuziek te ontwikkelen en voelde me steeds minder thuis in de Yardbirds, die net als de Beatles en de Stones gewoon beroemd wilden worden. Toen ze aankwamen met een hitsong van ene Graham Goldman, die later Tennessee zou vormen, was voor mij de maat vol. En toen ik de Yardbirds verliet, overwoog ik serieus om die hele muziekwereld vaarwel te zeggen. We'll be right back.
the days that will excite and make you dream of me at night.
Newly on the rise, we still got the morning stars above.